106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag, hartelijk welkom luisteraars op dit middaguurtje. Nou, ze hebt misschien net de boterhammetjes op of u heeft ze nog voor u staan. Luistert u rustig mee. Wij gaan een uurtje verzorgen met nieuws uit de kerken voor alle Delftenaren. En we hebben vandaag twee gasten. Zo dadelijk bellen we eventjes met Peter Jansen. Iemand van de coalitie 1 tegen eenzaamheid. Want komende week is het de week tegen de eenzaamheid. En die heet in Delft heet die de week van de ontmoeting. En wat dan allemaal gebeurt en hoe het zit met eenzaamheid gaan we straks horen van Peter Jansen. En ook al in de studio zit Dick Verbakel, pastor in de Rooms-Katholieke Kerk. En we gaan een beetje vooruitblikken van hoe het gaat met de Katholieke Kerk hier in Delft. Ja, goedemiddag. Wij gaan praten met Peter Jansen. Peter Jansen die is van Delft voor elkaar en die is lid van de coalitie 1 tegen eenzaamheid hier in Delft. En komende week van 30 september tot 7 oktober is landelijk de week tegen de eenzaamheid. En in Delft wordt dan dat omgedoopt tot de week van de ontmoeting. En daar gaan we mee praten met Peter. Peter, mooi liedje is dit ook, maar ik zit eventjes te kijken van jouzelf. Maak jij zelf, voel jij je wel eens eenzaam?
Ja, goedemiddag Fred. Ja. Eenzaam? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik nog werk, dat ik nog in een leven zit volop met jongere kinderen, met kleinkinderen. Eenzaamheid is best een lastig begrip.
Ja, hoe zou je het omschrijven?
Het is ook heel erg individueel.
Ja.
Hoe ervaart iemand het feit dat hij bijvoorbeeld alleen is, als hij op een wat oudere leeftijd komt en mensen om zich heen ziet wegvallen. Ja, hoe ga je dat zelf dan ervaren? Voor sommige mensen wordt dat echt een probleem. En andere mensen, ja, moet ik zeggen, misschien die hebben het geluk dat ze daar heel goed mee om kunnen gaan. Eenzaamheid, voor mijzelf geldt dat gelukkig niet. Maar voor vele andere mensen wel. Als we kijken naar de periode die achter ons ligt, denk ik met name aan de periode van corona, zijn er ook een hoop jonge mensen erg eenzaam, zeker alleen geweest.
Ja, dus we praten over veel meer dan alleen ouderen. Het gaat door alle.
We praten over meer dan alleen ouderen. Zeker. En in Delft is ervoor gekozen dat wij ons wel vooral richten op ouderen. Maar we weten in de kerngroep, en mag ook wel even gezegd worden Fred, dat jij daar natuurlijk ook deel van uitmaakt.
Ja, dat klopt.
En in de kerngroep weten we dat er meerdere groepen van mensen zijn over verschillende leeftijden. Mm-hmm. Die allemaal wel met eenzaamheid te maken kunnen hebben.
Wie zitten er allemaal zo in zo'n coalitie van 1 tegen eenzaamheid?
Nou, we hebben een kerngroep. Dat is een klein overleg. Daarin zitten ouderenbonden, zit een Pieter van Foreest. Jij bent afgevaardigde namens alle kerken in Delft. Humanitas zit daarin. En ik mag Delft voor elkaar mag ik dan vertegenwoordigen. En de coalitie is een grotere groep partners. Het zijn partners die meedenken, ideeën aandragen. En ook dat is een lastige geweest afgelopen jaar. We hebben natuurlijk fysiek eigenlijk geen mogelijkheid gehad contact te hebben met elkaar. Om eens met elkaar kopje koffie te drinken en te praten over eenzaamheid en wat we zoal zouden kunnen doen. Dat heeft het er niet makkelijker op gemaakt. toch is het een taak van de kerngroep om juist die samenwerking met coalitie te intensiveren. En daar zullen we ons het komende jaar ook zeker op richten.
En dat doen jullie door een week van de ontmoeting te organiseren?
Ja, een van de dingen die we organiseren is de Week van de Ontmoeting. Een landelijk programma vanuit het ministerie, de Week van de Eenzaamheid. En ik ben heel blij dat we dat in Delft de Week van de Ontmoeting noemen. Eenzaamheid heeft niet echt een positieve uitstraling. En ontmoeting is wel vaak waar het om gaat bij mensen die zich eenzaam of alleen voelen. Ja. Dus een prachtig iets om te zeggen van wij noemen het in Delft de Week van de Ontmoeting. En dat uitzicht dan ook in allerlei zaken organiseren waar mensen de mogelijkheid hebben om andere mensen te kunnen ontmoeten.
En als jij dat programma zo zo doorkijkt, welk springt voor jou eruit? Want het is
heel veel georganiseerd, hè? Ja. In die week van 30 september tot 7 oktober.
Ik heb het hier voor me.
Er wordt echt heel veel gedaan en het komt ook uitgebreid in de krant. Dus mensen kunnen in de kranten kunnen ze echt alles lezen en kijken van hey, zit daar iets bij voor mij waar ik eigenlijk wel mee kennis zou willen maken. Ik wil er toch eventjes een paar noemen. Er zijn diverse beweegactiviteiten, open tafels, de fietsen met de riksja's. Kunnen bowlen, we kunnen ook kegelen, wat dan weer toch wat anders is als bowlen, maar je doet het met elkaar. Okay. En dat is dan wel weer het leuke. En als je dan vraagt, wat springt er uit? Ik ben heel nieuwsgierig naar het stadsgesprek in de Nieuwe Kerk.
Ja. Dat is op
stadsgesprek.
Op maandag is. Even kijken. Een stadsgesprek vindt op maandag 4 oktober plaats. Om 8 uur in de Nieuwe Kerk. En dan komt professor Anja Magielsen. Dat is een hele deskundige op het gebied van eenzaamheid. En hoe je daarmee om kan gaan.
Ja. En het is de bedoeling dat mensen die daar komen niet alleen kunnen luisteren naar wat Anja allemaal te vertellen heeft als spreker, maar het is ook om met elkaar in gesprek te gaan. Begin met een inloop met een kopje koffie en we eindigen met een andere versnapering. En in gesprek gaan met elkaar over eenzaamheid is denk ik wel een van de kernzaken die we met elkaar moeten doen. Ga met elkaar in gesprek. Weet wat er zich bij jouw buren zijn daar. Let je op elkaar. Ik ben zelf, toen we de zomeractiviteiten hebben georganiseerd, ben ik met de koffiehub van Delft voor elkaar, ben ik de wijk in geweest.
En de koffiehub,
herhalen.
Wat is de koffiehub voor mensen die...
De koffiehub van Delft voor elkaar is een klein blauw Italiaans karretje.
Ja.
Een zogenaamde AP. En daarin hebben wij een Italiaans koffiezetapparaat met echt soort Italiaanse koffie. Oh. Kortom, een goede kop koffie.
Dat is echt de baristo's rijden jullie door de straat.
De baristo's die komen langs je voordeur bij wijze van
spreken. met het Italiaanse geluidje van de ijskookcar. Maar je herkent zeg maar zo snel het wagentje van de...
Het wagentje is heel makkelijk te herkennen. En we zullen ook tijdens de week in diverse wijken zullen we staan. Wij altijd in de buurt van winkels om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ja. En met mensen in gesprek te gaan over eenzaamheid. Okay. Met de zomer hebben we dat gedaan. Dat heeft geleid tot wat meer inzicht in wijken. Mensen die zeggen bij ons in de wijk wordt ook wel goed naar elkaar gekeken. Tot wijken waar dat dan wat minder het geval is. Mensen die het niet alleen op de wijk betrekken, maar ook heel erg persoonlijk betrekken. En ook dat leidde tot heel uiteenlopende reacties van mensen. Maar de reactie die we zeker wel tegenkwamen in alle wijken. Wat fijn dat jullie hier op straat in onze wijk met ons in gesprek gaan. Een ander punt wat we zeker ook tegenkwamen in alle wijken. Opmerkingen over we hebben geen ontmoetingsplekken meer in de wijk. Okay.
We zullen straks nog eventjes daar verder over praten over die ontmoetingsplekken. Maar ik ga eventjes en dan praten we nog even daarover door. En we gaan nog eventjes ook hebben over de... afgelopen jaar, wat er ook gebeurd is, zeg maar, aan activiteiten rond de eenzaamheid. Wat eenzaamheid eventueel wat kan bestrijden en tegengaan. Ja, en wij praten nog eventjes door met Peter Jansen van Delft voor Elkaar over de Week van de Ontmoeting. Die hier in Delft is in die Week van de Eenzaamheid van 30 september tot 7 oktober. En toen we net eventjes voor het muziekje aan het praten waren, toen zaten wij wat te kijken wat kon helpen of waar eigenlijk de meeste behoefte aan is bij mensen in de wijk. En dat kwam bij de gesprekken met die koffiehub neer op dat er eigenlijk weinig ontmoetingsplekken zijn. Ja, Peter, ik had net dingen wat samengevat over wat de Week van de Eenzaamheid. En eigenlijk zei jij als laatste in het gesprekje voor de muziek, dat er in Delft weinig ontmoetingsplekken waren. Dat je dat vooral opving bij de mensen tijdens de gesprekjes bij de koffiehub.
Ja, dat klopt. In de gesprekjes met de koffiehub kwam dat duidelijk naar voren. Dat er behoefte is aan ontmoetingsplekken. Mensen die hoort zeggen van ja, er is hier niks meer meneer. Er wordt ook niks meer georganiseerd. En mensen ervaren dat als een gemis en ervaren dus ook dat er vroeger allemaal nog wel gewoon was. Van die plekken waar je gewoon naar binnen kunt lopen voor het drinken van een kopje koffie, eventueel aanschuiven bij een spelletje doen. En dat was gewoon heel opvallend dat in alle wijken wel naar voren kwam, dat mensen dat missen, die ontmoetingsplek.
Ja. Ja, die...
En als we dan kijken van ja, weer teruggaan van wat is dan die eenzaamheid? Ja, dan is inderdaad dat gevoel van leegte, die mindere sociale relaties die je hebt. Ja, als je iets kunt doen, dan is het wel ontmoetingsplekken creëren.
Ja.
Voor mensen waar ze weer andere mensen zien, waar ze weer dat praatje even met elkaar kunnen houden.
Ja, ja, dat is. Dat komt natuurlijk omdat een aantal van de buurthuizen in de afgelopen jaren gesloten zijn. En gelukkig wordt dat ook wel weer opgevangen door anderen. Dus we zoeken het. Nu in dat hele programma zoeken we naar manieren van hoe mensen zich kunnen ontmoeten. Dan wel rond beweging of dan rond koken. En jij noemde eventjes, die ging heel snel, ging die voorbij. En ik pik hem nog eventjes uit. Rijden in de riksja. Hoe gaat dat? Staat er een riksja en hoe werkt dat? Dat rijden in de riksja.
Ja, de riksja is een fiets. Komt uit het verre oosten vandaan. Ja. Ik denk dat we hem op tv misschien allemaal wel eens gezien hebben. Waar je gezellig met z'n tweeën in kunt. Er is een vrijwilliger die de fiets fietst, zeg maar. door Delft heen, door de omgeving van Delft heen. Dus je zit met elkaar vooraan in de fiets en fietst zo door Delft heen. En je kunt dan stilstaan op diverse plekken waarvan je zegt van hé, daar wil ik eventjes een kijkje nemen.
Klinkt heel gezellig.
Het lijkt me ontzettend gezellig. Ik moet zeggen, ik heb dat zelf nog niet mee mogen maken. Ja. Maar het lijkt me heel gezellig om samen zomaar met iemand gezellig eventjes een uurtje te fietsen.
Ja.
En dat alles wordt in de week van de ontmoeting ook gedaan. Vrijwilligers stellen zich daar geheel belangeloos natuurlijk stellen zich daarop. En het is heel fijn dat zij mee willen doen in het programma van de week tegen de ontmoeting.
Ja, en een ander ding waar eenzaamheid zeg maar, zich soms uit is in het eten, dat je alleen aan het eten bent. Sommige mensen vinden dat soms ook moeilijk. Er zijn verschillende activiteiten ook in Delft al, die al de hele tijd eigenlijk ook in coronatijd doorlopen, waar mensen geholpen kunnen worden met koken. Ik zie hier het koken met oma's soep en thuisgekookt. Dat zijn mooie dingen, toch? Als studenten en ouderen samen koken en een lekkere maaltijd maken.
Het samenkomen inderdaad van studenten en ouderen is fantastisch. En dat is ook een ontwikkeling die we hebben gezien in de coronaperiode. Een van de mooie dingen die corona weer heeft voortgebracht is toch dat er een grote groep studenten is die heeft gezegd van ja, maar wij willen niet alleen maar in Delft overkomen als die jongelui en die graag in kroegen en een bar rondhangen. Nee, wij willen ook graag iets doen voor mensen die dat nodig hebben. Dat is gebeurd met 1 tegen eenzaamheid. Dat is ook gebeurd met de mantelzorg. En er zijn contacten ontstaan die het mogelijk maken voor ons om studenten te betrekken bij activiteiten die ook bedoeld zijn voor een andere doelgroep dan alleen maar studenten. Nee. Nog even dat eten, natuurlijk dat kan inderdaad met studenten die thuis koken, maar er zijn ook in de week van de ontmoeting diverse open tafels, open maaltijden waar mensen heen kunnen. En dan kun je weer eens gezamenlijk met andere mensen eten. Ja. En wellicht ontstaan zo ook die ideeën om te zeggen van dit moeten we vaker doen. Misschien kom je iemand uit je straat tegen dat je zegt van nou, wij kunnen eigenlijk ook wel eens wat vaker met elkaar eten.
Ja.
Kortom, al die activiteiten zijn gericht op ontmoeten en mensen de kans geven om zo toch een volgende stap te zetten om die ontmoeting wat nou, te continueren. Dat zou heel mooi zijn.
Nou, al de activiteiten die komen dit weekend in de krant te staan. Sommigen wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. De meeste kunt u zo naartoe. Het gaat over beweging. Het zijn wandelingen. Er zijn genoeg dingen te doen ook op creatief gebied. En het gaat ook over koken. En het stadsgesprek op 4 oktober. Alle informatie staat daar. Ga er zelf heen. En als u denkt van nee, ik voel mezelf niet eenzaam. Kijk eens eventjes in je buurt of er iemand anders is die zegt van nee, die kan ik er eens eventjes voor meenemen. En dan wordt het een hele fijne week van de ontmoeting. Peter, ik wil je hartelijk danken voor jouw bijdrage aan de
heel graag uitzending.
Ja?
Ja, heel graag gedaan, Fred. Ja. Jullie nog veel succes verder met de uitzending.
Dankjewel.
En we zullen elkaar zeker gaan zien tijdens de week van de ontmoeting. En ik hoop dat een hele hoop mensen in Delft elkaar gaan zien tijdens deze week.
Ja, dankjewel.
106.3 FM. Stadsradio.
De kerkagenda.
Ja, en voor de kerkagenda hebben wij niet zo heel veel, want al die dingen van die week van de ontmoeting, die kunt u rustig in de krant lezen, ga ik u nu niet mee vermoeien. Alleen ga ik u nog vertellen dat na een heel coronajaar nu weer de kantatenvespers van start gaan. Waar altijd prachtige kantaten onder leiding van Mark Tempelaars, die het Oude Kerk Bachkoor begeleidt. En in die Oude Kerk is dan op 3 oktober is er een kantate. En dat heet dan Weer zichzelf heurt, die zal in Niedricht werden. Nou, dat wordt weer met mooie met een goede alt en een orgel wordt dat gedaan van goede getrainde muzikanten. Dus dat is volgende week eigenlijk. En nu zit al enige tijd aan tafel zit pastoor Dick Verbakel van de Rooms-Katholieke Kerk hier in Delft. En daar zijn wat veranderingen op til over de toekomst voor de Katholieke Kerk. En ik zou zeggen, Dick, probeer ons te vertellen hoe dat in elkaar zit. Wat is de toekomstvisie voor de Katholieke Kerk in Delft?
Het is misschien goed om een beetje te beginnen, een beetje anders te beginnen. Ik ben nu 9 jaar werkzaam in Delft, waarvan de laatste 5 jaar als pastoor. En pastoor is in de katholieke traditie degene, zeg maar, die de eindverantwoordelijkheid voor de gemeenschap draagt. Nu is de Ursula Parochie iets anders dan de kerkgebouwen en de gemeenschappen die aan die kerkgebouwen vastzitten. Wij hebben in Delft hier 4 katholieke kerken.
Ja, Maria van Jessenkerk.
Maria van Jessen in het centrum. We kijken uit hier via een raampje naar de Raamstraatkerk, de Franciscus en Clara. En aan de andere kant, richting Wippolder, in de Wippolder, is de Sacramentskerk.
Ben je ook bekend als de Vredeskerk?
Ik moet Vredeskerk zeggen, want zo kent iedereen hem.
Ja.
En dan naar het zuiden toe is het de Adelbert.
Ja.
En die vormen tezamen
één grote gemeente.
Eén bestuur, één pastoor en één pastoraal team die hen begeleidt. En dat doen we dan trouwens ook nog in samenwerking met Midden-Delfland. Mm-hmm. Waar ook een eigen parochie zit. En dat omvat dan de gemeenschappen van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Ja. Dus die horen ook tot onze zorg en mijn zorg. Toen ik 5 jaar geleden pastoor werd, dat is nu precies deze maand 5 jaar geleden.
Gefeliciteerd, het is nou, een jubileum.
We tellen niet alle jubilea, anders dan op mijn leeftijd begint dat gewoon zo door te wegen, dan kun je dat beter laten.
Ja.
Maar toen was wel duidelijk dat er in ieder geval een soort heroriëntatie moest komen op de situatie in Delft met name. En dat bestaat eigenlijk hieruit. Die kerken, dat zijn allemaal grote gebouwen, mm-hmm. alle 4. De een wat groter dan de ander, maar toch. Die in de hoogtijdagen van het katholieke leven hier in Delft echt bom en bom vol zaten. Dat is ook een situatie die je in 2000, waar praat ik nu over, 2017, een jaar nadat ik was aangetreden, natuurlijk helemaal niet meer aantrof. Tegelijkertijd heb je grote gebouwen, kleiner wordende gemeenschappen, wel met een altaar, zoals wij dat in katholieke kringen noemen. En een altaar moet ook altijd bediend worden, daar moet activiteit zijn. En dat tezamen ook met het gegeven dat we met minder pastorale werkers, pastorale werkenden moeten toekomen. En dat geheel vraagt tezamen met de financiële paragraaf en een soort herpositionering over we willen wel graag katholieke kerk blijven en een teken zijn in de stad. Wat vergt dat nou voor ons? En toen is er een werkgroepje ingericht die het bestuur heeft willen adviseren over waar staan we nu precies? En dat was samengesteld uit mensen uit de 4 gemeenschappen. En die hebben een jaar lang vrij intensief gesproken met, zeg maar, de kernfiguren van de 4 gemeenschappen die samen de Ursula vormen. En daar is een dik rapport uitgekomen, zoals dat gaat, met alle mogelijke vormen van suggesties, met plannen.
Maar als conclusie zal het wat simpeler zijn dan het grote rapport.
Ja, maar het was ook niet de opdracht hoor van de werkgroep om tot conclusies te komen. Uiteindelijk zullen die moeten worden getrokken door het bestuur. Die hebben wel goed veldwerk verricht. Dat was belangrijk ook. Al was het alleen maar om ook het thema van hoe gaan we ons nou positioneren, wel gewoon op de agenda te krijgen.
Je noemt het positioneren. Maar positioneren, dat heeft iets een hele technische term. Maar het gaat erom van hoe ben je als gelovige, als katholiek gelovige, hoe sta jij in het leven in de stad? En hoe blijft die gemeenschap bloeiend of groeiend?
Elke gemeenschap heeft heel erg de neiging, en dat is in de protestantse wereld denk ik niet veel anders, om vooral naar elkaar te kijken en een goed supportsysteem te zijn ook tegen de eenzaamheid. We blijven omzien naar elkaar en dat is een hartstikke belangrijk gegeven.
Ja, zeker.
Tegelijkertijd, als het alleen maar naar elkaar kijken is, dan komen we nooit toe aan de echte visie. En dat is dat we naar buiten moeten. Ja. En dat we een missionaire opdracht hebben en dat we iets voor de stad moeten betekenen. En dat we in ons credo, om het maar met een Latijns woord te zeggen, dus in ons geloofsbelijdenis, ook wel gewoon een roeping zit om het goede nieuws van het evangelie ook te verkondigen.
Ja.
En daarvoor heb je een positie nodig.
Nou merk ik, als we het eventjes terugstappen op het hele stuk van de eenzaamheid, dat de kerken een in die coronatijd een soort vangnet zijn geweest voor elkaar.
Ja,
en,
klopt.
En blijkbaar toch zo erg overeind staan, dat ook een zichtbaarheid geeft naar de stad. Van dat zijn mensen die betrouwbaar zijn en die ook hulp willen bieden.
Ja, klopt. Klopt. Ik ben daar eigenlijk ook heel erg trots op. En of dat nou vanuit de protestantse wereld kwam of vanuit de katholieke wereld kwam, dat hebben we met z'n allen eigenlijk heel goed gedaan. En dan zie je wel ook wel weer het belang van zo'n groep die elkaar kent en elkaar ook opzoekt. Ja. En als we elkaar niet konden opzoeken, dan belden we elkaar. Ja. En dan zorgden we dat er eten was en dan zorgden we enzovoort. Dus dat was een hele, dat vond ik een troostrijke ervaring. Van hoe mooi ook onze kerkgemeenschap eigenlijk kan zijn. Ja. Precies op dit punt. En maar er is meer.
Misschien bracht dat het ook wel terug bij de kern van waarom je kerk bent. En waarom je gemeenschap bent.
Ja, waarom je gemeenschap bent. Vooral dat. Ja.
Ja. Nou zit die positionering nog iets groter, want die positionering heeft ook te maken met dus die grote, je kan het zeggen, die grote kerk kan ook een grote ballast zijn voor...
Laat ik het verhaal nog een paar stappen verder brengen, want laten we zeggen, toen we dachten van hoe moeten we nu verder? Toen gebeurden er twee dingen. Eén, ik kreeg een aantal nieuwe bestuursleden, daar was ik erg blij mee, dat was ook goed, dat is ook normaal. En corona kwam. En dat betekende ook wel dat je gewoon fysiek elkaar niet kon ontmoeten. En wij vonden in het bestuur al heel vlot dat je dat niet via Zoom kunt regelen. Dat gaat niet. Dus dat zorgde voor een vertrager die er nu helemaal in zit. Maar we hebben wel gesproken met kernmensen daar waar dat kon. Of via Zoom of fysiek, maar dan met grote afstand van elkaar. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een stuk wat nu heet Roeping en Ruimte. En dat is al een aantal maanden, is dat gewoon vanaf de website van RK Delft, is dat af te plukken. Dat is bij iedereen die dat wil bekend. Dat wil niet zeggen dat iedereen het van A tot Z gelezen heeft.
Nee. Wat is de hoofdlijn van het gedeelte Roeping en Ruimte?
Ja, dat is denk ik van belang. Omdat in ieder geval, want dat is waar we nu in het proces zijn. Mm-hmm. Het bestuur heeft gezegd, op grond van de indicaties die eigenlijk al gegeven waren, minder gelovigen, minder voorgangers, minder kerkgangers, financiële problematieken en positionering naar de toekomst toe, dat wij eigenlijk aan de gemeenschap hebben gevraagd, en dat is wel een beetje top-down geweest, maar wel met grote instemming ontvangen, dat wij aan 3 van de 4 gemeenschappen hebben gevraagd, kijk naar elkaar. En start een proces waarin je 2 tot 3 jaar de tijd neemt om naar elkaar toe te groeien. Met als uiteindelijke doel om te komen tot kerken in 1 gebouw. En ten aanzien van de Maria van Jesse die natuurlijk een hele andere positie kent, omdat het zo centraal in de stad ligt. Totaal andere dynamiek kent. Maar ja, zoals je misschien ook wel kunt begrijpen, denk ik alle luisteraars dat zullen snappen, ook wel degene is die financieel gewoon het meeste kost. Het is een de algemene econoom van het bisdom noemt dat altijd. Het is allemaal die mooie vergelijking. Het is een beetje, nou goed, het is allemaal niet heel erg aardig, maar iedereen snapt wel wat er bedoeld wordt. Dat dit soort gebouwen ook iets hebben van een oude dame. En die heeft veel make-up nodig om er nog een beetje fatsoenlijk uit te blijven zien. Ja. En dat is wel een beetje de kern. Dus je denkt weer, oh, we hebben dit stuk van het dak vernieuwd. En oh jee, dan begint het weer met de toren. En in no time praat je bij dit soort gebouwen natuurlijk over tienduizenden euro's. Ja. Voordat je maar een ladder hebt staan.
Ja. Dus, monumentaal, maar monumentaal is soms ook monumentaal aan het onderhoud.
Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het ook centrum. Het is een plek waar heel veel mensen komen, die ook veel open is. Mariekapel is eigenlijk gedurende de hele dag open. Maar ook de kerk is open op een aantal dagen in de week. En we willen graag die service blijven bieden. Ja. Sterker nog, we zeggen tegen de Maria van, die heeft namelijk ook een opdracht gekregen om binnen 2-3 jaar haar financiën op orde te krijgen. En 2, meer open te staan naar de stad, meer open te staan naar buiten, meer open te staan naar buitenlanders ook die hier in de stad verblijven, enzovoort, enzovoort.
Maar samenvattend is het dus, de Maria van Jessekerk heeft eventjes een status aparte, plat gezegd. En de andere 3 worden nu gevraagd om echt samen te werken tot... Ja. Naar wat wij protestant zouden zeggen, gewoon tot een fusie. Maar
het is nog een fusie, het is één parochie.
Ja, maar het is een parochie, maar het klinkt echt. Ja. Nou, dan komen we ineens weer heel zachtjes komen we terug in de studio. Met zo'n mooi lied, Ubi Caritas et Amor, daar waar God is en waar liefde heerst.
Daar waar liefde is, daar is God. God,
daar is God. Nou. Dat zal ook, denk ik, een van de pijlers zijn van het... Het plan wat jullie geschreven hebben, het rapport wat jullie geschreven hebben, roeping en ruimte. Daarin wordt gevraagd dus om dat de verschillende kerkgemeenschappen die in de verschillende kerken eigenlijk kerken, om meer samen te werken en te gaan naar 1 gebouw waar ze dat doen. Maar die verschillende gemeenschappen die in de kerken samenkomen, die hebben ze hun eigen gewoontetjes hebben ze en hun eigen dingen. Dat vraagt best nog wel eventjes wat.
Ja, en nogmaals even ter correctie. Ja. Anders lijkt het net alsof die 3 alleen maar zouden hoeven te werken. En de Marie van Jessen niet. Marie van Jessen heeft ook echt een eigen opdracht gekregen. En we veronderstellen, en we zitten daar bovenop, dat ze aan die opdracht werken. En dat is goed om te weten.
En dat was dus een opdracht vooral om duidelijk te zijn in de stad en open te zijn ook naar mensen die binnenlopen, toeristen. En
financieel ook de zaak op orde krijgen.
Maar nu eventjes over de andere 3 met hun eigen manieren van soms ook hun eigen accenten op de viering en op het gaan. Hoe ga je dat begeleiden?
Ja, nou ja, kijk, waar we nu mee bezig zijn is echt het gesprek met elkaar te zoeken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat vind ik echt een zegen, dat iedereen die ik tot nu toe spreek eigenlijk wel snapt dat er iets moet gebeuren. En dat is al heel wat. En iedereen zoekt natuurlijk ook naar wat voor ons nou heel erg belangrijk is. Dat willen we graag meenemen en kunnen we het ook niet wat uitbouwen naar de stad. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld vind ik, wat ze dit jaar nog niet gaan doen, maar wat volgend jaar ongetwijfeld gaat gebeuren. Dat is dat de Vredeskerk in de Wippolder, die heeft altijd een belangrijk deel van Delfgauw pastoraal onder haar hoede gehad, nog steeds. Dat is het gebied waar de tuinders hebben gezeten, of nog steeds zitten. En in de tuinderswereld en in de boerenwereld speelt Oogstdankdag natuurlijk een hele grote rol.
Ja.
En dat hebben ze van meet af aan, dat hoort bij de traditie van dat gebouw en die gemeenschap, om daar veel aandacht aan te besteden. En laten we zeggen, al pratenderweg zeiden ze, waarom doen we dat eigenlijk alleen maar voor dit stukje? Want dan is de bedoeling dat er druiven en groenten en weet ik wat allemaal niet meer, naar de kerk worden gebracht. Die worden gezegend en dan gaat het vervolgens naar allerlei mensen toe.
Ja.
Nou ja, dat kun je tot de Wipolder beperkt houden, maar je kunt het ook voor de stad inzetten.
Ja.
Dat komt dan voort uit zo'n gesprek en iedereen zegt dan, dat is een goed idee. Waarom hebben we eigenlijk daar niet eerder aan gedacht?
Ja, en de andere is dat, waar is die gedachte weggezonken? Ja, en nou komt dat, zeg maar, met elan komt het weer naar boven.
Nou ja, vergeet ook niet, als je naar de Adelbert kijkt, dat is een kerk die gebouwd is te midden van opkomende nieuwbouwflats. Ja. Het laatste waar je aan denkt is, we hebben eigenlijk ook nog een paar tuinders en boeren hier vlakbij. Ja.
Maar de Adelbert zit bijvoorbeeld weer, je hebt juist vanwege de flats en dingen, bijvoorbeeld in zo'n voetocht voor de vrede loop.
Precies.
Dus iedereen heeft zijn eigen.
Dat doet het sacrament trouwens ook aan mee.
Ja, ja.
Maar het is een mooi voorbeeld. Ik vind juist omdat het zo klein is, ik vind het een mooi voorbeeld van dat ineens een idee ook gewoon voor de stad bedacht wordt.
Ja.
En daar zijn we in Delft wel sterker in, hoor. Kijk, de Ursula-parochie werkt op heel veel terreinen eigenlijk al stadsbreed. Is het echt één parochie? Of het nou over jongerenpastoraat gaat, of het gaat over diaconie, of het gaat over catechese. Dat is eigenlijk allemaal stadsbreed gedaan. Dus in dat opzicht ligt er hier ook wel veel voorwerk, wat voorgangers van mij eigenlijk allemaal bij elkaar hebben gebracht.
Nou kan ik me aan de ene kant, je vertelt het heel positief en heel met roeping. Ik kan me ook voorstellen dat er wel ook tegengeluiden zitten van, de kans dat mijn kerk, waar ik zoveel in beleefd heb, getrouwd ben, dat die misschien gesloten gaat worden.
Dat is onvermijdelijk. Daar komt ook nog wel bij dat voor een katholiek een kerk meer is dan ik zeg altijd maar een stapel stenen met een dak erop. Een willekeurig gebouw waar de gemeenschap bij elkaar komt. Het is voor ons ook echt het is een geconsacreerde ruimte. Het is een geheiligmakende ruimte. Het is een ruimte waar God woont.
Ja.
En waar jij te gast mag zijn. Dat is een hele andere beleving dan veel protestanten hebben. Weet ik allemaal wel. En dat raakt dus ook een zenuw bij katholieken. En besluiten. Ik heb als vicaris-generaal van het bisdom vrij veel sluitingen moeten meemaken. Onder andere ook hier in Delft. Dat is heel pijnlijk. Het is heel pijnlijk omdat je echt aan een open zenuw zit van de katholieke gemeenschap. En dat doet pijn. Dat is rouw en verdriet.
En gaan mensen dan ook nog mee in zo'n beweging naar een andere kerk? Want omdat juist deze tijd is een secularisatie, zeg maar veel. Dus de hang naar de kerk en de binding met de kerk is minder sterk dan dat het vroeger, zeg maar, was.
Ja, zeker. Want dat is ook een van de redenen waarom je ook tot dit soort maatregelen moet komen. Op enig moment, want we nemen daar nogmaals de tijd voor. En we hopen ook precies in die periode het ook zo te kunnen vormen.
Ja.
Dat mensen zich ook gaan bekennen tot die nieuwe werkelijkheid, zal ik maar zeggen. En dat ze dus automatisch meegroeien naar elkaar toe. En daarom is het ook geen besluit dat we nu nemen.
Nee.
En zeggen van, morgen is het gebeurd. Nee, helemaal niet. Dus we gaan het proces in. En aan het eind van het proces komt het gebouw aan de orde.
Ja. Ik vroeg me nou even af, maar dan ben ik een beetje plagerig en uitdagend.
Nou.
Maar de momenten, zeg maar, van van die secularisatie en een kleiner wordende kerk, die leverden binnen een protestantse gemeenschap soms het idee op van, nou, we moeten meer samenwerken en we moeten over de muren kijken. Binnen katholiek kerk is daar, zeg maar, ook nog die samenwerkingsgedachte over de muren heen met andere kerken en het ecumenisch gedachten.
Ik denk dat de katholieke wereld daar iets anders tegenaan kijkt.
Ja.
Dus ik vind zelf altijd daar waar je de samenwerking kunt vinden, Zeker op thema's rondom diaconie en eventueel ook op rond de catechese. Dan moet je ze vooral zoeken. Tegelijkertijd zitten er een aantal theologische problemen die je niet zomaar overbrugt. Ik bedoel, de wijze waarop de zondagmorgen is ingericht voor protestanten en die voor katholieken ziet er echt anders uit. En volgens mij moet je daar nou net niet de samenwerking zoeken, nee. Want dat is heel ingewikkeld. En aan beide kanten werkt dat vervreemdend. Dus laten we daar nou niet naar zoeken. Maar low-hanging apples, daar ben ik erg van.
Oké, het laaghangend fruit.
Het laaghangend fruit, dat moeten we zien, binnen te halen.
Precies. Met oogst en dankdag die dan nog weer vanuit de Vredeskerk.
Ja, nou ja, maar dat zou ik rustig in ja. ecumenisch verband ja. kunnen. Waarom niet? Ja. Dus daar ben ik heel erg van. En voor de rest, kijk. Wat ik bijvoorbeeld zie dat is ook wel een van de dingen waar ik me heel erg aan optrek op dit moment. Dat is dat de groep van de studenten van de TU en expats, dat is een beetje een mix. We hebben sinds een aantal jaren nu een Engelstalige mis op zondagavond. Dat is altijd wel een extra belasting, zeg ik er ook maar bij, want je moet dan toch ook Engels spreek leveren. En dus of ik of collega Stok, die elke zondagavond daar dan staat. Maar het is een mooie groep van mensen die ook leiderschap nu op zich nemen en betrokken willen zijn bij die parochie. En dan is het gewoon heel erg mooi. We hebben twee weken geleden een barbecue georganiseerd, dat kon nog, buiten. En vervolgens zit je dan met zo'n 50, 60 mensen op de parkeerplaats van de Maria van Jessen. Ja, ben je dan aan het eten met eigenlijk allemaal twintigers. En dat is buitengewoon troostrijk.
Ja, ik heb eigenlijk de tijd over daar te kort van. Ik wil eigenlijk, zou ik nog graag met je willen doorpraten.
Nou, je hebt een hele uur moeten geven, joh.
Ja. Ja, nou dan gaan we nog, dan vraag je nog een keer terug en dan vertellen we nog een keer. Want juist die roeping, zeg maar, om hoe dat nog verder gaat. En of de mensen dat, zeg maar, oppakken en hoe dat zit. Zou ik graag nog met je verder over doorpraten, maar ja. We kunnen ook niet alles tijd.
Het is geen punt.
Ik weet ook dat diaken Melchior Kerklaan de mensen in de katholieke kerk oproept om juist om te kijken, juist in deze week van de ontmoeting. En te kijken van neem iemand mee, denk eens eventjes aan iemand die er is. Pastor Dick Verbaak, ik wil je hartelijk danken voor deze uitleg over de toekomstvisie voor de katholieke kerk. En ik wens jullie daar alle zegen bij. En ik neem afscheid van uw luisteraars van dit programma. En wij wensen u op katholieke wijze vrede en alle goeds.